En wij gaan vanavond naar Efeze hoofdstuk 4 inmiddels. En voordat ik dat vergeet, moet ik u dan eerst melden dat hoofdstuk 4 rechtstreeks aansluit op hoofdstuk 2. Dat heb ik alles ooit gezegd, een jaar geleden of zo. Dat kun je zien aan de zin. Want na hoofdstuk 2 krijgen we meteen hoofdstuk 3 vers 1. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt. En zo verder. Maar we hadden ook meteen door kunnen lezen vanuit hoofdstuk 2 naar: zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere. En u wordt geacht te begrijpen dat die twee zinnetjes, 3 vers 1 en 4 vers 1, nogal parallel lopen. Ze nemen op dezelfde plek de draad op, met de verwijzing naar de positie van de afzender van de brief. De schrijver, Paulus, de gevangene. Eerst heet hij de gevangene van Christus Jezus. In 3 vers 1, daarna wordt hij genoemd, of noemt hij zich, de gevangene in den Heere. Maar u begrijpt dat dat in de praktijk volstrekt hetzelfde is. In de volgende verse, in hoofdstuk 4 namelijk, gaat de apostel meteen in op de roeping waarmee wij, althans de lezers, wij dus, geroepen zijn. Ik bid u dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt, zodat de vraag zou kunnen zijn: waartoe zijn wij dan geroepen? Wat is onze roeping? En dan moet je dus helemaal terug naar hoofdstuk 2, de laatste verse. Want dan weet je wat die roeping is. Begrijpt u? Die roeping is namelijk een roeping tot priesterschap. Wij zijn toegevoegd aan een volk dat beschouwd wordt als een priesterlijk volk. Petrus zegt dan een heilig volk, een verkregen volk. Maar niettemin een priesterlijk volk. Want de woorden slaan terug op dat wij als gelovigen deel hebben aan het huis Gods. Dat is uit 2 vers 19, waarvan ik u ook gezegd heb dat ik het betreur dat dat woord huis verzwakt is geworden doordat er ineens staat huisgenoten. Wij Nederlanders plakken woorden aan elkaar. Nou ja, en handen op tafels, dat ze maar doen tegenwoordig. Vooral als het voor de televisie is. Maar er wordt wat afgeplakt in Nederland, niet wel. Maar doe maar. Wij plakken woorden aan elkaar, dat hebben we van de Duitsers geleerd. Maar ja, wij zijn van Duitse bloed. Zuster, dat zingen wij al jaren. Dat leggen we een andere keer weer uit. Maar hoe dan ook, wij plakken die woorden aan elkaar. Dan staat een huisgenote Gods, en dat is jammer. Want dan kun je niet meer zien dat dat verhaal over gebouwd op het fundament der apostelen en profeten slaat op het huis Gods. Want de hele uitdrukking huis Gods staat er niet meer. Ze worden tot huisgenoten Gods. Dus eigenlijk, wij zijn niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en leden van het huis Gods. Of behorend tot het huis Gods, comma, gebouwd, het huis namelijk, gebouwd op het fundament. Dat is wat je met huizen geacht wordt te doen, te bouwen op fundament. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, want apostelen en profeten zijn fundamentleggers, daarom hebben wij ze niet meer. Nee, ik kan het ook niet helpen. Nee, we hebben ze niet. We hebben ze ook niet nodig. We hebben dakdekkers nodig, denk ik wel eens. Maar onthoud die dan maar. Hè. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus, en dat waarvan Jezus Christus is de uiterste hoek, slaat niet eens op het fundament, maar het slaat nog steeds op het huis Gods. Dat weten wij ook zeker, met dank aan de berijmde versie van Psalm 118, want daar was de hoeksteen, dat was de steen die de tempelbouwers veracht hadden, maar is gelegd tot hoofd des hoeks. En men verzuimt niet ons uit te leggen dat dat betekent de topsteen van het bouwwerk. Nou, daar gaat het hier dus ook over. Niet de draad kwijtraken. Psalm 118 geeft een beeld van wat de gemeente is in onze dagen uiteraard. Hè? Kortom, het mag dan zo, ik ontken niet dat Jezus Christus is de eerste steen, dat is de fundamentsteen. Ik leg een kostelijke steen in Sion, u weet wel, dat is in Jesaja 28. Maar neem niet weg dat Christus ook beschreven wordt als de laatste steen. En in hoge mate is hij alles ertussenin ook. Want hij zou zijn alles en in allen. Het is op al een poosje terug dat ik ergens, ik kan het niet onthouden meer, maar dat ik ergens een bordje tegenkwam. De laatste steen is gelegd door, enzovoort. Die vond ik wel mooi. Je wilt toch weten wanneer het bouwwerk gereed kwam. De laatste steen. En voor wat Gizeh betreft, de grote piramide van Cheops, de laatste steen is nog nooit gelegd. Dat moet nog. Maar doe maar. Maar het idee is dat we deel hebben aan het huis Gods en dat is dus een heilige tempel. Dat is het volgende vers. Het is wel grappig, je leert hier de manier van redeneren van de apostel kennen in deze brief. Hij heeft het over het huis Gods, vers 19. Daar zegt hij eerst over, het is gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. En dan zegt hij er nog een keer wat over. Namelijk, het huis Gods waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Heb je dat? En dan gaat het verder over Christus. In welke, niet op welke, maar je hebt het al een keer veranderd waarschijnlijk, hè? In welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een heilige tempel. En dan doet hij het weer. Namelijk, in welke ook gij mede gebouwd wordt tot woonsteden Gods in de geest. Vers 21 en 22 zijn uitdrukkelijk parallelismen. Het hele gebouw, daar horen wij toe, wij worden medegebouwd. Het hele gebouw was op tot een heilige tempel. En dat heet dan in vers 22 een woonstede Gods. Voor het geval je niet weet wat een tempel is, het is een woonstede Gods. En wat in vers 21 heet in den Heere, heet in vers 22 in de geest. Want de geest is de Heer. Dat staat weer ergens anders. De geest is de Heer. Dat staat in, u bent toch aan het schrijven. Dus dan zal ik het even precies zeggen. Dat is in 2 Korinthe 3 vers 17. De Heere nu is de geest. En waar de geest des Heeren is, dan wel waar de geest namelijk de Heer is, daar is vrijheid. Enzovoorts. En om het meteen moeilijk te maken dan maar, en ik ben hier nu toch. Ook hier in 2 Korinthe 3 wordt meteen melding gemaakt van de priesterlijke functie van de gemeente. In precies ditzelfde verband. Want de zin van vers 18 beschrijft dat. Namelijk, wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren spiegelende, maar heb u dat al eens veranderd? Niet als in een spiegel aanschouwende. Het werkwoord op spiegel is niet in een spiegel kijken. Het werkwoord bij het zelfstandig naam van spiegel is spiegelen, toch? En als dat niet duidelijk is voor ons Nederlanders, dan wordt het weerspiegelen. Maar er verandert niks mee. Spiegelen. Wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. De verwijzing is naar de positie van Mozes die 40 dagen bij de Heer op de berg was. Oké, 33 dan. Maar hij was 40 dagen op de berg. En toen hij terugkwam, toen straalde zijn aangezicht. Heb u dat? Zijn aangezicht had één uitstraling. Hij weerspiegelde de heerlijkheid des Heren. Dat is wat in de voorgaande verse in dat hoofdstuk aangehaald wordt. Dus daar gaat het over. En het idee is dat wij zonder bedekking, zonder te leven onder de wet, zonder te staan onder de macht van de wet of wat anders, dat wij de heerlijkheid des Heren weerspiegelen. Die straalt op ons af en die geven wij door. Maar dat is de priesterlijke functie. Het ontvangen van eigenlijk het woord Gods en het weer doorgeven daarvan. Heb je dat? En omdat het woord voor stralen, weerspiegelen, schitteren hetzelfde is als het woord voor een hoorn, keren, een kroon, een hoorn. Het is hetzelfde woord eigenlijk, maar moet ik allemaal uitleggen hoe die letters elkaar vervangen, verwisselen, maar goed, hoorn of kroon. Daarom wordt Mozes afgebeeld in de beeldende kunst met twee hoorntjes op zijn hoofd. Heb je dat? Dat is in plaats van de uitstraling. Het is hetzelfde woord, dus het kan. Je moet het even weten. En niemand legt je het ooit uit, daarom doe ik het maar even, vertel ik maar even dat het zo is. En vandaar dat een beetje fatsoenlijke kroon, keren, heeft dus van die hoorntjes, van die punten erop. Dat zijn horens eigenlijk, behalve bij de vikingen. Hè? Ja, daar is de kroon gewoon zo'n helm met twee horens erop. Of zoiets. Nou ja. Dat zit hem in de aard van die woorden, de eigenlijke betekenis. Maar even terug, eerst naar Efeze 2. Wij worden gebouwd tot een tempel, een woonstede Gods. Petrus zegt, dat betekent dat wij worden een priesterlijk volk. Maar die kunt u waarschijnlijk uit, wat was het, 2 Petrus 1. Die zullen we in de tijd wel aangehaald hebben. Hoop ik dan maar. Ik zeg het natuurlijk weer helemaal verkeerd, want het is niet 2 Petrus 1, maar het is 1 Petrus 2. Vooruit man. Vers 5. Zo wordt ook gij zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Want zij de God in de geest. Geestelijk huis. Tot een heilig priesterdom om geestelijke offeren aan het op te offeren die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. En eigenlijk meteen moet ik dan ook lezen vers 9. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig... Wie zei dat? Melchizedek. Oh. Melchizedek, de priester en koning des vredes en der gerechtigheid. Priester, ja. Priester van het nieuwe verbond. Een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Een volk ten eigendom, heet het in de vertaling van Exodus 19. En eigenlijk heet het daar een volk, een segula. Een volk, een schat. Twee zelfstandige naamwoorden. Een schat. Want Israël wordt beschreven als schat en vooral komen we tegen als schat in de akker. Dat is in de gelijkenis van de schat in de akker. Dat gaat over Israël. In onze tegenwoordige tijd. Het akker is de wereld en daarin is Israël verborgen. De Joden wat minder. En dus gaat het in de eerste plaats over Israël, zijnde de 10 stammen van Israël. Jazeker. Ja. Maar die even terzijde, dat is de verklaring voor een verkregen volk. Opdat gij zoudt verkondigen, wat dacht u van weerspiegelen? Opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis, over licht hadden we toch, heerlijkheid weerspiegelen, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat is letterlijk geciteerd uit Exodus 19, waar het over Israël ging. Maar het wordt hier toegepast In ieder geval op de gelovigen van vandaag. Want dat staat er, u die gelooft. En dat ook onder verwijzing, maar daar ga ik nou niet meer op in. Onder verwijzing naar die profetieën over die stenen. Dat zijn hier de voorgaande versen. En dus over de bouw van een tempel, dan wel een piramide, wat het maar is, maar een tempel, huis gods, met stenen enzovoorts. En verder is het natuurlijk zo dat het slotvers van deze pericope in 1 Petrus 2, dat is vers 10. Gij die eertijds lo ami waard, maar nu ami zijt geworden. Gij die eertijds lo rugama waard, maar nu rugama zijt geworden. Dat, niet alleen wordt het ook aangehaald in Romeinen 9 door de apostel Paulus. Maar het komt uit Hosea 1 en eventueel 2. Maar daar is het exclusief van toepassing op de 10 stammen van Israël. Dus met buitensluiting van Juda. Heb je dat? En dat mag in 1 Petrus 2 dus helemaal geen probleem zijn ook. Omdat in dat stuk gesproken wordt over de ongelovigen, de ongehoorzamen. En dat is het Joodse volk dat geacht wordt gestruikeld te zijn over de steen. Nog steeds de steen. Maar u die gelooft is zij dierbaar, u die eertijds lo ami waard, maar nu ami zijt geworden. Dus er ligt toch wel wat grote nadruk op het feit dat de gemeente gebouwd wordt uit, zijn oorsprong vindt in de 10 stammen van Israël. En in het bijzonder natuurlijk in de beloften die God aan dat volk gedaan heeft. Met betrekking tot eerst geboorterecht en dus met betrekking tot priesterschap en koningschap. Echt wel. Maar goed, op die grond, denk ik, waar we het nu over hebben, dat is wel aardig. We hebben het nu onvermijdelijk over de verwisseling van die beide huizen van Israël. Als u dat te moeilijk vindt of principiële bezwaren tegen hebt of besloten hebt dat niet te willen aanvaarden, dan wordt het gewoon de verwisseling tussen het Joodse volk en de gemeente. In de praktijk komt het daar toch op neer. In de praktijk, maar zonder juridische onderbouwing kom je natuurlijk nergens, hè? Maar goed, maar in de praktijk komt het daarop neer, toch? Nou goed, dat is dus wat uiteengezet wordt in wat nu verder volgt, namelijk Efeze 3. Namelijk de bedeling der verborgenheid, de bedeling der genade, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam, enzovoorts. Precies zoals na Romeinen 8... Eerst komt Romeinen 9 tot en met 11, voor het verhaal verder gaat. En hier krijg je eerst deze uitweiding en daarna komt de apostel gewoon terug weer bij het slot van hoofdstuk 2 en gaat dan weer verder. Ik weet niet of het tot u doordringt, maar dat is ongeveer hoe ik ook in het algemeen spreek. Dan ben ik ergens bij een vers of wat dan ook en dan volg ik ergens een route en dan houdt het ineens op en dan begin ik weer welk vers was het, nou, en dan gaan we weer verder. Hoe moet je dat anders doen? Je kunt niet drie dingen tegelijk vertellen, hoewel, ik doe dat wel eens geloof ik, maar ja, dat is heel moeilijk, ja. Maar toch wel. Maar dat is een normale manier van doen, hoor. Hoe gaat het verder? Heb je dat nooit gehad met het einde van, u leest wel eens een boek misschien, vroeger of zo. Dan is het net zo spannend, dan komt er een nieuw hoofdstuk en dan begint zo helemaal ergens anders. Tegenwoordig begint het dan ook nog in een heel andere tijd ook nog. Soms in een andere wereld, een parallel universum zal ik maar zeggen. Maar never mind. En dan een volgend hoofdstuk ben je ineens weer bij waar dat vorige hoofdstuk gebleven was. Zo gaat dat toch? Ik vind het altijd heel lastig, want je moet dan het onthouden. Onthouden, dat hebben we geleerd met school met rekenen, weet u wel. 3 opschrijven, 6 onthouden. Staatdelingen, kennen jullie dat nog? Kennen jullie niet? Staatdelingen, ja, nog wel. Ben je al zo oud, broeder? Oh. Had ik nou niet gedacht. Maar en bij vermenigvul dit opschrijven, dat onthouden. Maar dat moet je in de literatuur ook, dat moet je onthouden. Multatuli gelezen? Mens van de getop. Ja, dan mag je wel notities bij maken waar je gebleven was of waar hij gebleven was. Volgens mij wist hij het ook niet. Eduard, maar toch maar. Terug naar dit schriftgedeelte. Vanaf 3 vers 1 wordt dus een uitweiding gemaakt. Ik zal het nog één keer zeggen. Precies zoals na Romeinen 8 de apostel een uitweiding maakt over precies hetzelfde onderwerp. Dat is hoofdstuk 9 tot en met 11. Hoe dat nou zit met, laten we maar gewoon gemakkelijk zeggen, met de gemeente en Israël. Bedoeld is dan het Joodse volk, ook daar trouwens. En daarna komt hoofdstuk 12. En hoofdstuk 12 sluit naadloos aan bij hoofdstuk 8. Staat in alle commentaar. Hoofdstuk 9 tot en met 11 is een intermezzo. Je kan het overslaan. Daar mis je niks. Daar je mist wel wat. Maar het verhaal is verder goed te volgen. Dat is hier ook zo. De apostel doet op dezelfde wijze. Deze brief is alleen veel korter. Dus laten we het daar maar op houden. Maar na hoofdstuk 2 wijdt hij uit in hoofdstuk 3. Over de bijzondere omstandigheden van onze tegenwoordige bedeling, die dan heet bedeling der genade Gods in vers 2 en bedeling der verborgenheid, althans in de grondtekst van vers 9. En dus over de positie van de gemeente gekoppeld aan niet Joden maar aan heidenen. En dan gaat hij gewoon verder waar hij gebleven was. Of althans neemt opnieuw een draad op. En dan, dat merkt u ook aan de woorden, hè? Zo bid ik u dan, na deze uiteenzetting dan, en dat zo, dat betekent na het voorgaande, maar dan betekent ook na het voorgaande. Hè? Dan betekent altijd dat het later komt, toch? Eerst dit, dan dat. En zo bid ik u dan, aansluitend bij het voorgaande, ik de gevangene in de Heere. Het is merkwaardig dat hij zich noemt de gevangene van Christus Jezus. En daarna de gevangene in de Heere. Want hij was de gevangene van officieel van de keizer. Hij zat in specifiek Romeinse gevangenschap. Dat is wat we er ook altijd in lezen. Dat weten wij, dat geloven wij ook dat dat zo was. Maar hij noemt het zelf niet zo. Hij beschouwt zichzelf als een gevangene van de Heer. En eigenlijk, u en ik, wij zijn dat ook. En wij zitten niet eens in één gevangenis, zoals de apostel Paulus. Maar voor zover ik er enig zicht op heb, die gevangenschap van Paulus is illustratief voor zijn geestelijke positie. Dat is ook wel aardig om het zo te lezen trouwens in de laatste verse van Handelingen. Ik vind dat altijd mooi, de slot van Handelingen. Ik vertel nooit meteen dat ik nog een hoofdstuk van Handelingen ken. Nee, ik wil nooit meteen vertellen hoor. Het is een veel te mooi slot van Handelingen. 28. Nee? Nee, ik denk voor wat het woord van God en de inspiratie van de Bijbel betreft, dat ook echt het slot is. Maar daar staat dus dat hij gedurende 2 jaren in zijn gevangenschap in Rome het Koninkrijk Gods predikte ongehinderd. Hebben jullie dat? En even teruggrijpend in het hoofdstuk. Daar staat dat hij het Koninkrijk Gods uitlegde aan de Joden in Rome. En ik heb een paar vaste zinnen dan daarin. Die kan ik nog steeds onthouden, ja, die vaste zinnen. De vaste zin is, wat valt er nou uit te leggen aan het Koninkrijk Gods aan de Joden? Want er staat dat ze de hele dag deden ze dat. Legde Paulus het Koninkrijk Gods uit aan de Joden. Kijk, een beetje Jood is een beetje orthodox, bedoel ik. Hè? En als hij erg Joods is, is hij erg orthodox. Althans naar Bijbelse maatstaven. En wat is de essentie? Wat is de conditio sine qua non? Want ze spreken daar ook wel eens Latijn. Van het Joden... Nee? Oh. Van het Jodendom. Dat is de Messias-verwachting. Wie? De verwachting van de Messias. Wiens zoon is hij dan, volgens de Joden? van David. Staat in je Bijbel, hè? Dat staat er allemaal in. Hè? Zij verwachten de zoon van David. Wat betekent dat? Dat maakt niet zoveel uit hoe hij heet. Wat betekent het in de praktijk? Dat hij de troon van David in Jeruzalem zou herstellen, want God had beloften gedaan met betrekking tot de troon, het huis, het koningshuis, het koninklijk huis van David enzovoorts. En de Messias is de ultieme zoon van David die dat koninkrijk zou. Wat is daar aan uit te leggen? Dat weet elke Jood. Of ze het geloven is een ander ding, maar er staat niet dat iets aanpraten, hij legt het ze uit. Wat legde hij dan uit? Ja, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, uiteraard. Het verschijnsel dat dat koninkrijk niet komt met uiterlijk gelaat. Is dat Lucas 18? Of moet ik het zeker weten? Lucas 18. Dat zei de Heer tegen, op de vraag van de... Van wie het nou was? Nee, het is Lucas 17, vers 20. Gevraagd zijnde van de fariseeën wanneer het koninkrijk... Ik zeg, dat wisten ze, de fariseeën. Hoezo, weten die niet wat het koninkrijk is? Gevraagd zijnde van de fariseeën wanneer het koninkrijk Gods komen zou... heeft hij hun geantwoord en gezegd... het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En gelaat, dat betekent oppervlakte, hè? Gelaat is... Oorspronkelijk de vertaling van het Hebreeuwse pnee. Wij kennen het via het Jiddisch als ponem. Pnee. Dat PN, dat staat voor oppervlak. Ook voor het wateroppervlak van de zee. Heb je dat? Ja. Duisternis was op het aangezicht op het gelaat van de afgrond. Ik geloof dat ze het weggelaten hebben in de vertaling van Genesis 1, vers 2. Maar toch maar. Uiterlijk gelaat. Er komt niet met, je kunt er niet tegenaan kijken, betekent dat. Hè? Daarom heet het ook aanzicht. Aangezicht. Vooruit. Maar er staat, er komt niet met uiterlijk gelaat. Daar heeft men... algemeen binnen het christendom van gemaakt dat het koninkrijk sowieso niet letterlijk genomen moet worden. En dat het een geestelijk koninkrijk is. Hoe bedoel u? Nou, dat er een troon staat in je hart. En daar zit hij dan op. Hè? Ja, het is niet... Ik hoop niet dat dat zo is, jongens en meisjes. Ik vind het zo raar. Echt. Dat vind ik zo erg, de Heer naar beneden halen. Dat ben ik serieus, ja. Dat is heel serieus. Kom op, zeg. Nou, al die profetieën over dat koninkrijk wegredeneren en verkleinen tot iets wat dan ergens binnenin je zou zijn. Terwijl als je naar binnen kijkt, wat natuurlijk niet kan, maar we doen het allemaal wat het moet. Want... toch? Dat is menselijke filosofie. Ken u zelf. Dus je wil allemaal naar binnen kijken. Via de navel. Daarom heet het navelstaren. En wat vind je daar dan? Ja, niks. Dat is mijn nette variant, deze. Want hier in Alkmaar durf ik daar verder niks over te zeggen. Maar goed. Het komt niet met uiterlijk gelaat. Nee. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar. Want ziet het koninkrijk Gods is binnen uw lieden. Enzovoorts. Heb u dat? Dat gaat over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Later komt het wel degelijk met uiterlijk gelaat. Maar ja, dat is een onderwerp apart, zou ik bijna willen zeggen. Dat is het grote onderwerp van de Bijbel. En zeker van onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen van onze bedeling. En als ik het moest uitleggen, dan zou ik u meenemen naar Johannes 20 is het, geloof ik. Of 19 is het nog, dacht ik. Johannes, waar de Heer staat voor Pilatus. Bent u een koning? Vraagt Pilatus. En toen zei de Heer iets van, koning. Hij zei, maar nu, ik vind de pracht van de zin. Hoeveel kan je zeggen met een paar woorden? Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Wat is het tegenovergestelde van Wat zegt hij dus niet, bedoel ik, hè? Wat is het tegenovergestelde van maar nu is mijn koninkrijk niet van hier? Nou, het tegenovergestelde is bijvoorbeeld maar nu is mijn koninkrijk vandaar. Toch? Ja. Maar het had ook anders gekund. Het tegenovergestelde kan ook zijn. Maar later, nu niet, maar dan. Maar dan is mijn koninkrijk wel van hier. Dus je kan twee kanten op. Heb je dat? En het zit er allebei in. Dus hoeveel kun je zeggen met één zinnetje? Dat was Johannes, het was niet 19, het was nog 18. Vers 36. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Later wel. Maar nu is het nog van daar. Dat wil zeggen, in de hemel. Waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Bedankt aan Colossense voor die uitdrukking. Maar waar het me om gaat is natuurlijk simpelweg dit. Dat de apostel Paulus in Handelingen 28 het koninkrijk Gods. Het kan ook koninkrijk der hemelen zijn, want de uitdrukkingen worden echt door elkaar gebruikt. Het is heus maar hetzelfde koninkrijk. Dat hij daar uitlegt aan de Joden. En daarna sluit het boek af met te zeggen dat Paulus in zijn gevangenschap het koninkrijk Gods predikte ongehinderd. Heb je die? Gedurende 2 jaren. Ik weet het wel, wij verdwalen meteen in hoezo 2 jaren. Want als hij dat 2 jaar lang deed, hoe ging het dan verder? Want het moet dus na die 2 jaren zijn opgeschreven. Hoe ging het verhaal dan verder? Dus je vraagt meteen naar het vervolg. Nou ja, wij doen dat heel gemakkelijk. Wij maken ervan, toen kwam een olifant met een lange snuit. En die, hè? Ja. Waarom niet? En ze leefden nog lang en gelukkig. Dat had ook gekund. Het staat verder niet in de Bijbel. We hebben wel overigens later een probleem dat over het algemeen niet benoemd wordt. Maar daarom mag ik het wel doen. Dat is het probleem wanneer eigenlijk bepaalde brieven geschreven zijn. Met name de brief aan Titus en Timotheus. Want die kunnen we niet plaatsen binnen de historie van het boek Handelingen. En een van de antwoorden daarop is dat ze horen in de geschiedenis van nahandelingen. Dat wil zeggen dat Paulus na die 2 jaar is vrijgelaten. En daarna nog het enige reizen ondernomen heeft. Dat zou trouwens ook wel moeten. Want anders dan zitten we ook met de problemen van de kerkgeschiedenis. De oude kerkvaders of hoe die mensen maar genoemd moeten worden. Waarom vaders weet ik ook niet, omdat het zo lang geleden is. Nou ja, de oude kerkvaders die dan beschrijven, niet beschrijven, maar die schrijven dat Paulus naar het uiterste westen gereisd is enzovoorts. En gepredikt heeft om St. Paul's Cross. Dat wil zeggen een kruising van wegen dat naar hem genoemd is geworden. St. Paul's Cross, kunnen jullie niet? St. Paul's Cross? Nou, je moet zoeken, maar het is in de tuin achter St. Paul's Cathedral in Londen. Daar ligt nog ergens een steen en daar staat het op. Dit is de locatie, want men heeft St. Paul's Cathedral erop gebouwd. Dat heet de St. Paul's Cathedral, omdat het de plek is waar Paulus het evangelie gebracht. Niet Petrus, dan is een paar straten verder. Dat is op Cornhill. St. Peter upon Cornhill. Kost moeite om dat te gaan bekijken, want meestal is het gesloten. Of ze zijn er aan het sjoelen in die kerk of zoiets. Het wordt niet meer als kerk gebruikt. Ik ben er een keer in geweest, in stikken donker in de consistorie. Die man deed heel vervelend. Omdat daar een plaquette nog aan de wand hangt over dat Petrus daar gepredikt heeft in de tijd enzovoort, op die locatie. Jawel, ze weten het wel, maar het kan ze daar eigenlijk niks schelen. Het is gedocumenteerd, het wordt in stand gehouden, of ze dat leuk vinden of niet. Dus met andere woorden, de man is gewoon naar het uiterste westen gereisd en via Spanje naar Brittannië. Dat staat nog net in het laatste deel van de Romeinenbrief, Romeinen 16, staat het in. 15 nog, geloof ik zelfs. Waar het genoemd wordt dat Paulus naar Rome zou reizen en via Rome naar Spanje. Dat is trouwens inclusief Zuid-Frankrijk, maar dat is allemaal lastig uit te leggen. Maar het is de route die Jacobus ook gegaan heeft tot aan Finisterra, tot het uiterste noordwestelijke puntje van Spanje, ben ik wel geweest. Bij Sint Jacobo heet het ook weer. Santiago, u weet wel, die bedevaartplaats van de... Die Compostela van Schelpje, ja. Het is gesponsord door Shell. Maar Santiago, die Sint Jacob... enzovoorts. Dat is waar Jacobus geacht wordt begraven te zijn. Nadat hij in Jeruzalem onthoofd is geworden, enzovoorts. Je moet niet alles geloven wat ze erover schrijven, maar het lijkt mij toch redelijk voor de hand liggend dat het daadwerkelijk zo is. Omdat het volstrekt past in de Bijbelse profetieën en typologie. Dat zijn argumenten die historici nooit gebruiken trouwens. Maar bij mij speelt het wel een rol. Het is namelijk de route naar Brittannië, een route naar Brittannië. Dat gaat over Spanje. Ligt ook voor de hand, omdat de meest oorspronkelijke bevolking van Brittannië daar ook terechtgekomen is via de zuidelijke route, via Spanje. Via het Iberisch Schiereiland. Het Schiereiland van de Hebreeën betekent dat. En van Iberisch Schiereiland naar Ibernia, naar... Dat is Ierland dus, hè? Dat weet u toch? Enzovoorts. Maar goed. Dus kortom, 2 jaar en daarna wordt ons niks meer verteld. Want ja, daarna valt er ook niks meer te vertellen. Die 2 jaar zijn een uitbeelding, het is symboliek. Paulus in gevangenschap, 2 jaar is de uitbeelding van de positie van heel de gemeente, waarvan hij het voorbeeld is in onze tegenwoordige bedeling. 2 jaar, zeg maar, pak een beetje 2000 jaar natuurlijk, 2 millennia, want dat is het dan. En als het dat niet betekent, dan hoor ik graag van u wat de alternatieven zijn daarvan. Toch? Nou ja. Toen maar, het koninkrijk gods. Legde hij aan uit. In gevangenschap. Heb u dat? En het is de uitbeelding van hoe de gemeente gevangen is. Want gevangenschap, dat heb ik u vorige keer verteld, betekent in de Bijbel althans, betekent niet primair dat iemand ingesloten is. Het betekent dat iemand uitgesloten is. Dat is het nog. Ik heb mij ooit laten voorlichten door Sir Robert Anderson, die behalve een goed Bijbels apologeet was en een van de medeschrijvers van de Fundamentals. Die was ook criminoloog en hoofd van Scotland Yard in Londen. Ook in de dagen van Jack de Ripper. Daar is hij beroemd mee geworden, maar had er niks mee van doen. Maar goed, die Sir Robert Anderson, die ik hoogelijk respecteer, die heeft ook een boek geschreven omdat het zijn vak was over criminologie. Ik heb helaas niet een exemplaar in mijn bibliotheek, maar wel een fotocopie. Ik kan u niet vertellen waar ik hem vandaan heb. Dat zou niet netjes zijn om dat te vertellen. Maar ik heb er een fotocopie van. En daar staat, die heb ik helemaal doorgeworsteld. Dat is mijn vak weer niet, maar ja. Zomaar. Maar die schrijft dat de bedoeling is van het Openbaar Ministerie. Dus van justitie, zal ik maar zeggen. Niet om de misdadiger te straffen. Want, zegt hij, er is maar één die dat kan. En wie daartoe komt. Dat is God. Dat schreef hij 100 jaar geleden in Londen. Maar goed, Iets langer dan 100 jaar terug trouwens. Maar toen. Hij zegt, maar de taak van het Openbaar Ministerie, of hoe dat maar heet in het Engels dan zo gauw, hè, Openbaar Ministerie. De taak van het Openbaar Ministerie is om de samenleving te beschermen tegen tegen crime. Zo heet het boek trouwens, Criminals and Crime. Dus de bedoeling is dat de samenleving beschermd wordt tegen de misdaad. En daarom worden misdadigers aan de samenleving onttrokken, zodat ze geen schade kunnen aanrichten. En ik vond het een zeer goede uiteenzetting. Hij leerde dan ook, nou ik het er toch over heb, hij vond dan ook dat als iemand incidenteel in een bijzondere omstandigheid iets deed wat echt niet door de beugel kon, dat zo iemand niet zwaar gestraft hoefde te worden, omdat de kans op herhaling miniem was, ongeacht de aard van de crime, van de misdaad. Maar hij vond wel dat ordinaire zakkenrollers, die daar een beroep van maken, die gewoon incalculeren dat ze af en toe de bak indraaien, of onkruid moeten weten, maar dat was toen nog niet zo, hè. Nee, ik vind het erg voor degene die voor hun beroep onkruid weten. Vind ik erg dat iemand die voor straf dat moet doen, terwijl die anderen moeten doen voor de kost, of omdat hij het leuk vindt of zo. En dan wordt iets wat gewoon werk is, wordt ineens als straf beschouwd. Ik vind dat echt niet goed. Vind ik principieel volkomen onjuist. Maar goed, dat terzijde. Want dan moet je ook weer vertellen wat je alternatieven dan zijn. Maar daar ben ik niet van. Ik stel het alleen maar vast. Maar hij zei dus dat je zakkenrollers, die moest je dus opsluiten zonder dat van tevoren bepaald werd hoe lang. En misschien wel levenslang. Want die laat je los, ze gaan gewoon verder met hun. Dat is hun beroep. En af en toe dan. Af en toe draaien ze de bak in. Dan hebben ze dikwijls niet eens slechter dan terwijl ze het beroep uitoefenen. Dus dat is gewoon ingecalculeerd. En vooral tegen de winter willen ze dan wel opgesloten worden voor een paar maanden. Totdat er weer lente wordt en de vogeltjes fluiten. Kunnen jullie dat ongeveer een beetje begrijpen? Ja, dat heeft allerlei consequenties. Ik legde dat ooit een keer uit aan mijn broer Han, namelijk, die ooit jarenlang trouwens bij de politie was, bij de recherche. Dus die had ook dat vak moeten leren. Hij zei, ja, uit die opvattingen van Robert Anderson is voortgekomen het systeem van TBR. Dat is nu ook niet meer zo, het heet nu TBS, hè? Ter beschikkingstelling van de regering. Dan krijgen ze wel een zware of een minder zware straf. Maar daarna, als ze die straf hadden, dan worden ze weer ergens anders van hun vrijheid beroofd enzovoort. Dat is een compromis wat daaruit voortgekomen is. Dus de gedachtegang is echt zo vreemd niet. Maar ja, heb ik nog lang genoeg stilgestaan bij het idee dat een gevangene een buitengesloten is. Een gevangene moet buitengesloten worden van de samenleving. En dat is wat met ons gebeurd is. Wij zijn onttrokken aan de wereld. Wij zijn overgezet, we lazen het net. We zijn priesters, we zouden de deugden verkondigen van degene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Of die ons overgezet heeft, even gaan omslaan, die ons overgezet heeft uit het. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Colossenzen 1, vers 13. Of gewoon uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, enzovoorts. Hebben u dat nog? Wij horen er niet bij. En in de Hebreeënbrief, waar het specifiek gaat over priesterschap, daar heet het dat wij tot hem, tot Christus, tot de Heer, zouden uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Wij horen de domweg niet bij. En wij zijn ontslagen van de verplichtingen en de verantwoordelijkheden die wij eventueel in de wereld zouden hebben. Dat betekent niet dat we geen verantwoordelijkheden hebben. Onze verantwoordelijkheden zijn die van de priester. Heb u dat nog? Ik zal u een voorbeeld geven. De Oud-Testamentische priesters behoorden tot de stam van Levi. Maar de stam van Levi had als enige van de 13 stammen van Israël geen eigen grondgebied. Het land werd verdeeld in 12 gebieden tot de 12 stammen van Israël. De Levieten niet, die kregen niks. De Levieten hadden dus geen bezit. Property in het Engels. Dan weet u, dat is een iets zwaardere term, dat weet u. Hè? Die gebruiken de term voor het bezit van onroerend goed. Property. De property. Ze hadden nog geen voetstap, bij wijze van spreken. Want dat werd van Abraham gezegd. Maar ze woonden, als het goed was, woonden ze verspreid in het land. Zodat overal waar men woonde, waar Israëlieten woonden, was er altijd wel ergens een priester in de buurt. Misschien was het wel de buurtpriester. De wijkpriester. Iemand met zijn eigen parochie. Of weet ik het, hoe heet zoiets? Diakonie? Oh. Maar dat was het idee. Heb je dan? En op grond van deze beschrijving wordt bijvoorbeeld iemand als Elia ervan verdacht dat hij een priester was. Dat weten wij niet, want het staat niet in de Bijbel. Maar u weet wel, ze liepen bij hem aan. Elisa trouwens ook. Er kwamen mensen op bezoek bij hem. Met allerlei verzoeken enzovoort. Toch? Bezoek met verzoek en wat het maar was. Maar dat weten we niet echt hoe dat zat. Maar wij leven in een wereld die de onze niet is. Maar, zei Petrus, wij worden wel geacht altijd verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Als mensen vragen hebben naar wat horen we, worden wij geacht daar antwoorden op te geven. Dat geldt voor ieder van ons. Zie. Maar niettemin, gevangenen, buitengesloten. En ik ben er wel blij mee eigenlijk. Ja, toch? Stel je voor dat je voor de gang van zaken in de wereld verantwoording zou moeten afleggen. Dat is niet te doen, dat is niet te dragen. Daar wil je van verlost worden. Maar dat hoeft niet, want daar zijn we al van verlost. Hè? Of je dat nou leuk vindt of niet. Ik zag vandaag nog een filmpje, want ze sturen me wat toe, beste mensen. Ze sturen me wat toe. Ik weet hoe die heet, ja. Van iemand die ik van naam ken, de hele familie ken ik trouwens. En dan zie ik ineens zo'n jonge knaap. Dat zijn ze al gauw natuurlijk vergeleken met mijn hoogbejaarde positie. Zie ik dan in Brussel rondlopen, tegen de achtergrond. In Brussel, daar pleiten we over de Belgen. Ja, hier heb ik net voor de Belgen gebeden. En voor de minister-president. En voor de drie bloedgroepen in België. Want ik ben hier in Brussel, dat is de hoofdstad van België. En daar heb ik gebeden voor de. En dan gaat zo'n poosje door en herhaalt het. 3, 4. Heb je dat ook gezien of niet? Sturen ze u dat niet? Oh, zit dit niet op Facebook? Nee. Nou ja. En dan, ik kan het niet, ik zet dat er toch maar uit. Maar ik vind het aan de ene kant fascinerend. Maar wat weet zo iemand van de Bijbel? Weet je, dat is dan propaganda voor het christendom. Moet evangelisatie voorstellen, maar die weet niks van de Bijbel. Toch? En België, u denkt niet dat het God is die België gebouwd heeft. Wat een vreubelwerk zeg. Daag me niet uit of we beginnen over Nederland. Maar, dat is toch niet te doen? Nee. En zelfs de Belgen zelf zijn er niet blij mee. Maar ja, toch. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zegt dat die zei dat die Belgen was. Nog never, ever. Die bestaan niet, Belgen. De koning daar is koning der Belgen. Maar er bestaan, je hebt Vlamingen, je hebt Walen. En je hebt Brusselaars. En dan heb je nog aan de oostkant heb je nog iets van die lui die in de Ardennen wonen. Zo. In die Duits praten, weet u wel. Helemaal, maar dan heb je het wel gehad. Maar het zijn geen Belgen, dat bestaat helemaal niet. Het is een kunstmatig ding. En als je met mij praat over Belgen, dan hebben we het over de Belgische stammen uit de tijden van de Gallische oorlogen van Julius Caesar. Maar die zijn niet meer in België, die zijn of uitgeroeid of overgestoken naar de andere kant. Naar Brittannië, daar wonen ze, de Belgen. Die Belgen. Dat bestaat helemaal niet. Maar het is onze wereld niet, dat is een dwaasheid. Oké, er mag iemand roepen, ja, maar we zouden toch bidden voor de overheid, al is het die in Brussel. Dan zeg je, ja, opdat wij een gerust en stil leven zouden hebben. Maar niet ten behoeve van België, hoor. Laat staan Brussel. Dat gaat nog een stap verder. Maar ja. Maar we horen er niet bij. Wij zijn gevangenen. Niet in de zin van dat we opgesloten zijn. Maar in de zin van dat we ontslagen zijn. Weggevoerd. Als Israël zegt, Heer, wij willen u niet dienen. Dan zegt de Heer, nou ga er dan maar uit. Maar dat wilden ze niet voor een deel. Dat was een kleiner deel trouwens, hoor. En toen zei de Heer, maar je gaat er wel uit. Want dit kan niet. Wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Staat er dan? In mijn huis, dat is Canaan. Het beloofde land. Gaat er dan maar uit. Wat ons niet mag ontgaan, is dat wat uiteindelijk van Israël zijn er de 10 stammen dan, is weggevoerd in Assyrische ballingschap. Dat waren er maar enkele duizenden. Als je het heel erg oprekt, enige 10.000. En dan heb je het wel gehad. Maar waar zijn die miljoenen gebleven? Die er daarvoor waren, want ze worden in de Bijbel geteld. Heb je dat? Nou, die waren al lang weg. Om voor de hand liggende redenen. Dat ze moesten leven volgens de wetten des lands en van de God des lands. Daar konden ze niet meer leven en ze gingen dus weg. Dat is het. Ze zijn gemigreerd. En wel te vinden. Ja, we hebben toch wel de historische documenten in ieder geval. En gegevens dienaangaande. Dus laten we het daar dan maar even bij houden. Maar ze kozen de vrijheid. Sommigen noemden zich ook zo trouwens. Dat waren de Franken. Ja, inderdaad. Ja, de Franken. Zeker wel. Gewoon enzovoorts. Ik ga er niet meer van zeggen. Het gaat om dat ik je op het hart druk dat wij ballingen zijn. Wij zijn ontslagen van. Wij zijn er ook bewust uitgestapt. Tenminste. In mijn tijd kwam je tot overgave aan de Heer. Begrijp je goed, wij werden niet bekeerd tot christendom of zo, hoor. Daar heb je trouwens niks aan. Het christendom ook niet, denk ik. Maar toen maar. Wij kwamen tot overgave. Je kwam tot de Heer en je gaf je leven aan hem. Dat was het. En dan laat je spullen achter je. Heb je dat nog? En dan. Dan leef je voortaan uit genade uit wat de Heer je geeft. Dat is het. Zie. Maar in de wereld hebben we geen rechten. Dat kan namelijk ook niet. We hebben namelijk bovendien aanvaard ook zelfs het historische feit dat wij gestorven zijn. Met Christus namelijk. En voor zover wij leven, dat is 2 Korinthe 5. Eén is voor allen gestorven, opdat degene die leven. Prachtig is hun zin. Allen gestorven opdat degene die leven. Hoezo? Nou, die zijn weer opgestaan. Wedergeboren. Opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven. Maar voor degene die hen heeft opgewekt. Enzovoort. 2 Korinthe 5. Kortom, wij zijn vreemdelingen. Ballingen. Gevangenen, waar later op teruggekomen wordt, namelijk in vers 8 van Efeze hoofdstuk 4. En de bedoeling is dat wij daar buiten die legerplaats, om zo te zeggen, als ballingen wandelen, waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Er was ooit een situatie van Israël, dat was na het Gouden Kalf, dat Mozes de tent der samenkomst, dat was nog niet de tabernakel zelf, want dat kan niet, want die moest nog gebouwd worden. Maar de tent der samenkomst moest opstellen buiten de legerplaats, op gezicht- en hoorafstand. En dan vanuit de legerkamp moesten ze dat kunnen zien. En de oproep was om, als men de Heer wilde dienen, dat men zich bij die tent der samenkomst buiten de legerplaats zou melden. En daar verwijst Hebreeën 13 dus naartoe. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Om wat te doen? Om van de legerplaats ontslagen te zijn? Nee, om de Heer te dienen. Daarbuiten. En voor zover wij vrijgemaakt zijn en wij niks meer hoeven omdat wij niet onder de wet leven, is dat opdat wij de Heer zouden dienen onder een nieuw verbond in plaats van het oude. Hoe vrij ben je dan? Het antwoord is: vrijheid bestaat niet zonder een doelstelling, een toewijding, iets om voor te leven. Zie? En die vrijheid die wij hebben is vrij van de wereld, vrij van de heerschappij, officieel. Vrijheid van de heerschappij van zonde en dood en wet. Daar zijn we van verlost, opdat wij de levende God zouden dienen. Vandaar dat de Heer onze harten reinigt van een kwaad geweten om de levende God te dienen, staat er in Hebreeën 9 vers 14. Dat is onze roeping en het is buiten de legerplaats. En dat is wat in Paulus geïllustreerd wordt in zijn gevangenschap. Zie? Maar het is de positie die wij innemen. En terwijl hij dus in die gevangenis zit, om zo te zeggen, vertelt hij ons wat de bedoeling is. Dat wij wandelen waardiglijk, dat wil zeggen naar waarde, dus in overeenstemming met de roeping waarmee wij geroepen zijn. Waartoe zijn wij geroepen? Ja, tot zo'n stelling, als ik het in Romeinen zou lezen. Maar als ik het hier lees, dan wordt het dus priesterschap. En het verschil is niet zo groot, want Christus is tot hoge priester gesteld door de woorden: gij zijt mijn zoon. Staat in Hebreeën zo, Hebreeën 5. Hij is tot priester gesteld met de woorden: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zoonschap is aanstelling in het erfrecht en dat betekent in de praktijk dus priesterschap en koningschap. Zo bid ik u dan. In het voorgaande boog Paulus zijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. Met een bede. En nu bidt hij tot de Efeziërs. Ik bid u, ik vraag u gewoon, hè, vanuit mijn positie als gevangene, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Dat heet waardig de roeping. Het heet eventueel, heb je een pen bij de hand? Hoef ik het niet op te zoeken. Het heet ook godewaardig wandelen. Dat is 1 Thessalonicenzen 2, vers 12. Godewaardiglijk wandelen. Het heet ook waardiglijk het evangelie van Christus. Dus waardiglijk het evangelie. Dat is Filippenzen 1, vers 27. Dan heb je hier natuurlijk Efeze 4, vers 1. Waardiglijk de roeping. En vervolgens Colossenzen 1 vers 10. Waardiglijk den Heere. Heb je hem bijgehouden? En dan heb ik eventueel nog dat God u waardig achtte der roeping. Over wat God ervan vindt. En dat is 2 Thessalonicenzen 1, vers 11. Moet ik ze even opzommen? 1 Thessalonicenzen 2, vers 12. Waardiglijk goden. Filippenzen 1, vers 27. Waardiglijk het evangelie. Deze hier. Efeze 4 vers 1, waardig de roeping. Colossenzen 1 vers 10, waardiglijk den Heren. Het gaat allemaal over wandelen. En in de andere formulering, dat God u waardig achtte der roeping, dat is 2 Thessalonicenzen 1 vers 11. En die roeping, daarvan zei ik u, nou ja, als ik binnen zou komen via de Romeinenbrief, wat toch het meest voor de hand ligt, dan wordt het roeping tot aanstelling als zonen. Daarin zijn we onderweg, dus Romeinen 8 vers 19. Wij zijn een hoop zalig geworden, wat verwachten wij dan? De aanstelling tot zonen ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam. Romeinen 8 vers 19 en wellicht vers 28 en 29 er dan ook maar bij. En wat betreft roeping tot zoonstelling, nou natuurlijk, Efeze 1 vers 5. Waar staat dat wij tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling. Maar aan die zoonstelling zit dus vast het priesterschap. Wij zijn een priesterlijk volk. Wij zijn verantwoordelijk voor het woord van God. Dat is wat wij dienen. Niet in onze vrije tijd. Gewoon, dat is onze tijd. En onze tijd is vrij. We zijn vrijgemaakt bedoel ik. Toch? Dat is het. En die bediening, die priesterlijke bediening, dat betreft het, dat noemt men, dat is een theologische term geworden, universele priesterschap van alle gelovigen. Ik weet niet hoe wijdverbreid die term is, want wij weten dus wel dat bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk, pardon, de Roomse Kerk, want die is niet katholieke, die noemt zich zo, maar katholiek zijn wij. De ene algemene betekent dat, katholiek, algemeen. Vandaar dat in een van die geloofsbelijdenissen staat, ik geloof in de ene heilige algemene christelijke kerk. Het algemene, dat is het woord katholiek, waarmee het in die protestantse geloofsbelijdenis onttrokken wordt aan de Roomsen. Hebben jullie dat nog? Dus... De Roomsen hebben het bezwaar tegen het universele priesterschap aller gelovigen en die hebben dat heel handig opgelost door bij gelegenheid mensen aan te wijzen, dat wil zeggen aan te stellen, maar aan te wijzen als priester. U weet wel, met zijn stickertje plak je erop en zegt, dit is een priester. En dat betekent dat al die anderen geen priester zijn, want een priester is alleen een priester als een priester opstaat. Ik kijk even hoe oud jullie zijn. Ja, dat is een rang, ja. Dat klopt, dat is een rang. Zo hebben ze dat gedaan. Datzelfde doen ze trouwens ook met oudsten en zo. Hè, plak er een sticker op. Presbyters. Presbyteriaanse kerk. Dan hebben ze weer geen bisschoppen, maar wel presbyters. Maar wat voor rang er ook op staat, dat blijft toch hetzelfde. Laat maar zitten. Maar men heeft er bezwaar tegen. En het kan ook best zijn dat de term al universeel priesterschap aller gelovigen, tweede naam van, dat mijn achtergrond is uit de vergaderingen der gelovigen, met hoofdletters geschreven dus. Want daar vindt men dat alle gelovigen priesters zijn. Maar toen heb ik wel eens gevraagd, wat betekent dat dan in de praktijk? En toen heb ik alleen maar als antwoord gekregen dat je op zondagmorgen om 10 uur aan de avondmaalstafel moet aanzitten. Want dat is het priesterlijke werk wat wij doen. Deelnemen aan het oude. Serieus, ik lach er niet bij. Dat is serieus, ik heb nooit aan... Dat is je priesterlijke... Daar staat een stoel, die stoel moet je bezetten en anders blijft die leeg. Ik heb het zo ook gezien in de loop der tijd, dat het zo gaat. Dat iedereen dan toch zijn eigen vaste plek heeft in de bijeenkomst. En als iemand er niet is, dan blijft gewoon zo'n stoel leeg. Tot kan iedereen zien, die of die is er niet. Nee, serieus. Want je moet aanzitten. En dat is een priesterlijke functie. Ik weet niet waar men dat vandaan heeft, dat de priesterlijke functie is. dat is waarschijnlijk dat de priester geacht wordt te aanbidden. En dat moet je dan doen door deel te nemen aan het avondmaal of zo. Wat ik trouwens ook nooit heb begrepen, omdat in mijn beleving, ik weet niet welke jaren dat dan zijn, maar in mijn beleving ging het altijd maar over het lijden en de dood en over de kruisiging van de Heer. Want ja, dat is toch zo verkondigd, de dood des Heren, geïnterpreteerd als zo verkondigd het lijden van de Heer. Maar dat staat er niet. Heb je dat nog? Ik betreur dat en ik vertel het ook niet om ergens tegenaan te schoppen, maar ter waarschuwing, dat is niet zo. Een priester is niet alleen maar een priester op een bepaald tijdstip. En een priester is ook niet alleen maar priester als hij bij wijze van spreken is ingeroosterd. Wat een raar woord is in dit geval, om een offer te brengen. Ja, sorry. Ik deed niet met opzet. Nee, ik dacht aan die 24 priesterorden die door David werden ingesteld enzovoorts. En dan werden ze ingeroosterd, zo heet dat toch? Wanneer ze dan dienst moesten doen enzovoorts. Nee, de lui zijn priesters omdat ze zo geboren waren. Je wordt als priester geboren. Ook al zou je nooit een priesterlijke dienst vervullen van je leven niet, dan nog ben je een priester. Noem nog zo'n voorbeeld. Al zou je nooit van je leven zondigen, dan nog ben je een zondaar. Dat is je aard, dat is je natuur, dat is je positie en dat is wat het is. Begrijp je wel? Wij zijn als zodanig geboren. Dus ja, priesterlijke dienst. Priesterlijke dienst is niet het brengen van offers, hoewel het brengen van offers een priesterlijke dienst is. Maar je moet wel opletten. Waarom zouden die priesters anders door het land verspreid moeten leven als ze offers moesten brengen in de tempel? Dat is toch een beetje lastig zonder fiets. Zo zie je dat toch een nuttige uitvinding geweest is. Nee, laat maar zitten. Hoe zeg je zoiets? Dat zijn toch simpele dingen? Tenminste, dat lijkt mij. Nee, de priester moet beschikbaar zijn om het woord te hanteren, te onderwijzen. Wat het maar is. Zie, en dat is 24-7 noemen wij dat tegenwoordig. Dat schijnt iedereen te weten wat dat betekent. Dus doe maar. Maar een priesterlijke functie is het bewaren van het woord. Dat is weinig aan uit te leggen. Het priesterlijk huis is een tempel en dat zijn wij. En de tempel is alleen een tempel als zich daarin bevinden de Ark des Verbonds. En als zich daarin bevindt het twee stenen tafelen. En als die er niet in zijn, dan is het een lege kist, dan heb je er verder ook niks aan. Heb je dat nog? De tempel is de plaats waar God woont, zegt iemand. Dan zeg ik, ja, dat wordt uitgedrukt in zijn woord, want God is woord. Dat is wat hij doet, hij spreekt. Een uitbeelding, beeld, steen van zijn woord wordt bewaard in de tempel, het tabernakel. En een priesterlijk volk is dus een volk dat het woord van God bewaart. Of zoals Paulus schrijft aan Timotheus, de gemeente is het huis Gods, pilaar en vastigheid der waarheid. 1 Timotheus 3. Ik weet niet precies welk vers, maar dat vindt u wel. Heb u dat? Dat is onze roeping. In alle ootmoedigheid, let op vers 2, hè? We schieten al aardig op vanavond. Vers 2 van Efeze 4. Met alle, hele, alle ootmoedigheid, daarbuiten is niks, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander, zodat het schijnt toch problematisch te zijn, de onderlinge verhoudingen. We moeten elkaar wel verdragen, staat er. Ik heb je wel eens verteld, hè? De juffrouw zei, wat ons aan elkaar bindt, is niet consensus, maar commitment. Want ze was een Amerikaanse juffrouw. Dat was Gloria Gaither, ja. En die zei in gewoon Nederlands ongeveer, wat ons aan elkaar verbindt, is niet dat we over alles eens zijn. Dat we allemaal hetzelfde geloven. Maar wat ons bindt is onze toewijding aan die ene Heer. En dat is het. Zie? Dat is wat ons bindt. Daarbij moeten we elkaar dus bij gelegenheid verdragen. 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 Heel verdragen. Ja, soms. Ja. Verdragen elkaar in liefde. Want liefde is het woord voor verbondenheid, namelijk gemeenschap. Dat weet u langzamerhand, hè? En als we ergens al druk mee zijn, ik vind het een mooi woord, hè? U benaastigende, daar ben je dan druk mee in gewoon Nederlands. Toch zit er gewoon het woord naar in. Dat wil zeggen dat er een doelstelling is, hè? Waar naar men zich richt, zich benaastigen. Dan ben je ergens heen onderweg, bij voorkeur samen. Het probleem van samen op weg, zuster, was dat dat in zichzelf een doel was geworden, zodat niemand mocht vragen waarheen dan in vredesnaam. In godsnaam hadden ze eigenlijk moeten zeggen dan, maar toch, waarheen dan? Het gaat niet om samen op weg te zijn, je moet eerst weten waar naartoe. Dan kun je samen op weg. U weet wel, dan zingen we eerst dat lied, waarheen? Had je hem al? Had je hem al? Oké. Okay. Waarheen gaat gij? En wij gaan op des konings roepstem naar Gods huis en vaderland enzovoort. Dat, en dan kan je samen op weg natuurlijk. Nou goed. Verdragen elkander in liefde. U benaastigende te behouden. En let op wat er niet staat. Er staat niet u benaastigende tot stand te brengen. De eenheid des geestes. Wij hoeven geen eenheid des geestes tot stand te brengen. En we hoeven dus ook niet samen op weg om die eenheid eventueel te realiseren. Om de wel zeer simpele reden dat bij ons vertrek zijn wij al één. Het probleem is echter dat wij misschien onderweg verdeeld raken. Dus wij zouden ons benaastigen om de geestelijke eenheid te bewaren. Het grote misverstand van de, hoe heet dat, de ecumenische beweging, wat een moeilijk woord, van de ecumenische beweging, is dat men ervan uitgaat dat men verdeeld is en dat men dus naar eenheid moet streven. En men zegt zelfs dat de Bijbel dat zegt, omdat de Heer zei, ik wil dat ze allen één zijn. Maar hij zei niet, kinderen, ik wil dat jullie alle één worden. Dat zei hij niet. Hij zei ook niet dat je moest benaastigen om één te worden. Echt niet. Het gebed van de Heer is vervuld. Wij zijn één. In Christus. Men zou de context lezen van Johannes 17 is dit, hè. Wij zijn voor dat doel aan de Heer Jezus Christus gegeven, waardoor wij één zijn. Wij zijn namelijk leden van zijn lichaam. En u weet nog de definitie van lichaam? Ja, een samengestelde eenheid is het. Een samengestelde eenheid, dat is het woord lichaam. Gewoon Nederlands. Dat heet een lichaam. En het wordt dus op allerlei niveaus toegepast. Maar een eenheid, leden van zijn lichaam. Wij zijn een eenheid. De oproep is niet om tot die eenheid te komen. Dat kan trouwens niet, want dat kunnen we zelf niet. Wij worden toegevoegd aan één lichaam. Of beter nog, wij zijn door één geest tot in één lichaam gedoopt. Want eigenlijk doop, baptizo, dat betekent eigenlijk eenwording, identificatie met, eenwording met. Dat is wat het woord doop fundamenteel betekent. Als je dat voor het eerst hoort, dan voeg ik er meteen aan toe. Zo kan het dat iemand in Mozes gedoopt is en in de wolk gedoopt wordt en in de zee gedoopt is, zonder trouwens natte voeten te krijgen. Dat is 1 Korinthe 10, de eerste verse. Dat is doop, dus eenwording met. En dus wij zijn gedoopt in Christus. Dat is niet in plaats van de doop in water. De doop in water is de uitbeelding van onze doop in Christus. Ja. Nou, eenwording dus. Hè. Wij worden geacht ons te benazigen, te behouden, dat wil zeggen te bewaren, de eenheid des geestes. Met andere woorden, wij hebben niks met ecumenische beweging, want die gaat van een verkeerd standpunt uit. Wij zijn één. Ik heb er nooit problemen mee gehad eigenlijk. En ik weet dat het niet aardig klinkt, want daar kan ik niks aan doen. Dat het niet aardig klinkt. Maar ik heb niks met de kerkgenootschappen. Geen enkel. Niets. Ik heb ze niet nodig. Ik heb iemand gesproken, had ik een dag bijbelstudie, ik weet nog waar het was in het harde, een dag bijbelstudie over de gemeente of zo ging het. En toen kwam er een broeder naar me toe die voor één keer eens kwam luisteren. Iemand bekend, had boeken geschreven enzovoort, die kwam eens een keer luisteren. En die sprak mij later aan, maar hij zegt, hoe hebben jullie dat dan? Hoe is jullie gemeentestructuur? Zeg, dat hebben wij niet. Hij zegt, wat blijft dan de tucht? Ik dacht even dat ik Wim Sonneveld hoorde spreken toen. Waar blijft dan de tucht? De tucht. Maar je moet toch dat kan toch niet anders? Ik zei, nou, ik weet niet hoeveel jaren ik dat nou doe, maar ik heb er nooit behoefte aan gehad. Niemand niet hier. Wij zijn gewoon een eenheid. Begreep je niet? Ik heb hem ook nooit meer gezien natuurlijk. Maar ja. Ja, nee, dat hebben wij niet. Waar staat dat dan in de Bijbel? Hoezo? Wij zijn één gemeente. Dit hoeven we niet te vormen. Wij zijn dat gewoon. En als er wat geregeld moet worden. Ja, we zijn niet toch een hele dag. Dat is toch geregeld? Hoezo? Ik kan daar verder niks mee. Ik vind die begrippen ook niet terug in de Bijbel. Echt niet. En dan ben ik nog een van de weinigen die gewoon systematisch, vers voor vers, zich niet haast, maar gewoon vers voor vers de Bijbel bespreekt. Dat is soms twee avonden achter elkaar hetzelfde. Misschien heb ik dit vorige keer ook al gezegd, 14 dagen geleden. Weet ik dit, ik heb helemaal geen haast. Vers voor vers er doorheen. Ik moet het toch in die loop der jaren wel eens zijn tegengekomen. Maar nee, je komt het niet tegen. Wij zijn één. Dat is ook een geestelijke eenheid. Ze hebben wel van gemaakt de eenigheid des geestes met een hoofdletter G. En ik zal dat niet ontkennen. Ik heb u net gezegd, wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. 1 Korinthe 12. Dat is zo. Maar ik denk dat de uitdrukking dan toch in de eerste plaats betekent een geestelijke eenheid. Want fysiek zijn we niet één natuurlijk. Fysiek, vleeselijk. Dat is wat anders. Het is een geestelijke eenheid. Zie je? En hoe is die dan tot stand gekomen? En waardoor wordt die geestelijke eenheid dan bevestigd en onderhouden? Dat staat erachter. Door de band des vredes. Toen hebben ze een tijdschrift opgericht, dat heet zo. Ik weet niet of het nog bestaat, weet ik niet eerlijk gezegd. Ik heb vele jaargangen in de kast staan. Mijn vader was ooit redacteur daarvan, uiteraard. En mijn grootvader. Maar was de band des vredes? En toch heb ik er dan problemen mee eigenlijk. Want ja, de term band des vredes is eigenlijk gewoon de aanduiding van het nieuwe verbond. Waardoor zijn wij één? Door het nieuwe verbond. Logischerwijs, het oude verbond brengt verdeeldheid. Wet brengt namelijk altijd, namelijk per definitie, verdeeldheid. Ik bedoel, wet uit geboden en inzettingen bestaande. Daarom, die brengt strijd en leugen. Daarom zijn we er ook van verlost. Maar verbond, een band is toch een verbond en een verbond is toch een band. Band des vredes is een oud-testamentische term ter aanduiding van wat wij het nieuwe verbond noemen. Bon, hebben jullie pen nog? Yes. Kan eigenlijk niet meer, maar ja. Ik zoek ze niet op, ik vertrouw erop dat u het zelf opzoekt in uw eigen tijd, want u bent toch vrij. Dus. Jesaja 54 vers 10. Het heet bij gelegenheid trouwens mijn verbond des vredes. En het leidt geen twijfel, ik heb er nooit twijfel over gehoord, dat het verbond is wat in Jeremia 31 vers 31 heet een nieuw verbond. In tegenstelling dus tot het oude verbond der wet. Jesaja 54 vers 10, Ezechiël 34 vers 25... En Ezechiël 37, vers 26. Die twee hoofdstukken zijn die twee hoofdstukken over de goede herder, die ook de koning is uit het huis van David. En het is de Heer zelf. En die zal twee schapen verzamelen. Die zullen niet meer twee koninkrijken zijn, maar één koninkrijk en één koning en één herder. De goede herder namelijk. Heb je die? En in dat verband wordt gesproken over een nieuw verbond. Over het verbond des vredes die deze twee tot één gemaakt zou hebben. Misschien hebben we het wel over gehad naar aanleiding van Efeze 2 vers 14. Maar dat weet ik nou niet meer. Hij is onze vrede die deze beide, deze twee tot één gemaakt heeft enzovoort. Verbond des vredes. Dan heb je nog Maleachi 2 vers 5. En dat was dan het Oude Testament. En dan heb ik voor mezelf nog de notitie staan. Hebreeën 13, vers 20. Die loopt iets anders, maar... Hebreeën 13, vers 20, waar het heet... De God des vredes, die de grote herder der schapen... door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wedergebracht. Dan heb je alle woorden gehad. Want wat daar heet testament is gewoon het woord verbond. Dat weet u, hè? Testament is gewoon hetzelfde als verbond. Dat is geen verschil in de grondtekst. En het heet eeuwig verbond. Dus het is het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond ligt vast in de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die is borg en middelaar van dat nieuwe verbond des vredes. Daarom heet hij ook koning des vredes. U weet wel, koning van Salem, Hebreeën 7. Genesis 14, Melchizedek, koning van Salem, koning des vredes. En wat in de hele Hebreeënbrief heet, koning en hogepriester naar de ordening van Melchizedek, dat heet hier aan het eind van de brief ineens de grote herder der schapen. En dat is een ander beeld voor precies hetzelfde uiteraard. Hij houdt de kudde bijeen, maar ik citeerde dus, of ik verwees naar Ezechiël 34 en 37. Hij brengt de beide schaapskudde samen, maakt ze tot één geheel. Dat is onder het nieuwe verbond. Mocht u nou zeggen, maar dat is nou toch nog niet gebeurd, moet ik u zeggen, nou nee, maar het begin ervan wel. Hij is er wel mee begonnen. En de eerstelingen daarvan, dat is de gemeente. Heb u dat? Maar ja, dat hadden we al besproken, want dat was Efeze 2. Hij is onze vrede die deze twee tot één gemaakt heeft. En het is Johannes 10. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Ook die moeten mijn stem horen. Het zal worden één kudde en één herder. Enzovoorts. Heb je dat tot zover? Die eenheid moeten wij niet tot stand brengen. Hoe zou je dat moeten doen? Wat is dat eigenlijk? Nou, daar ga je dan, hè? Dan kun je een workshop van maken. Hoe heet die dingen tegenwoordig? Daar hebben ze allemaal andere namen voor, want onderwijs mag niet meer. Dus het heet nou anders. Maar dan onderwijs over die kwestie. Wat is dat dan, geestelijke eenheid? En hoe moet je het definiëren? Waaruit bestaat het dan? En welke aspecten daarvan kunnen wij iets aan bijdragen? Dan ga je bij jezelf overleggen wat je daar kunt doen. Vraag niet wat je voor je land kunt doen, maar wat je land voor jou kan doen. Of wat, wat de gemeente, of jij voor de gemeente kunt doen. Of ja, was het ook, welke president was het ook alweer? Nou ja, weet ik veel. Dat zijn allemaal van die geitenwolle sokken woorden zijn dat. Daar heb je allemaal niks aan. Dat is het nou juist. De Heer heeft wat tot stand gebracht en je kan er deel aan krijgen. En alsjeblieft, verziek het niet. Ook voor jezelf niet. Dat is waar het over gaat. Hè? En vandaar die twee gebeden die aan de uiteenzetting vooraf gingen. Die in hoofdstuk 1 en hier in hoofdstuk 3 het slot. U benadigde te behouden de geestelijke eenheid door het nieuwe verbond. Want daardoor is dat tot stand gebracht. Zie? En dan komt logischerwijs één lichaam, is het. En om er langer bij stil te staan, wordt het één lichaam, één geest, één hoop, uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Die is boven allen en door allen en in u allen. De apostel blijft gewoon lang stilstaan bij het feit dat wij één zijn. En pas daarna komt het idee dat ieder van ons zijn eigen plaats heeft in die eenheid. Dan gaat het over wat wij noemen geestelijke gaven enzovoorts, maar dat is vervolg daarop. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij willen u danken voor dat grote voorrecht, deel uit te mogen maken van dat ene lichaam, van dat volk, dat huis dat u zich verzameld hebt, opdat het uw woord zou bewaren, zou functioneren ook als gelovig overblijfsel in deze tegenwoordige tijd waarin u zich en uw koninkrijk verbergt. Maar we danken u dat wij mogen leven in het besef dat u ons verlost hebt van de slavernij, de dienstbaarheid, der verderfenis en der wet en der zonde, opdat we in vrijheid zouden leven als priesters gewijd aan uw dienst, onder uw nieuwe verbond. Als leden van dat lichaam waarin u ons een plaats gegeven hebt. En vervolgens danken we u dat we mogen uitzien naar die geweldige toekomst die niet wij hebben uitgezocht, maar die u ons hebt voorgesteld in uw profetisch woord dat zeer vast is. We danken u daarom onderweg te zijn naar die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Zaligmaker. En daarom bevelen we ons aan bij uw kracht, de kracht van uw genade, opdat die volbracht zal worden, zoals u zelf zei, ook in onze zwakheid. Amen.